Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Klopt, je hebt een goede aandeel en een waardeaandeel, dus het is wat dat betreft ook kijken waar je je beter bij voelt. Ik vind het twee prachtige ondernemingen. Ik heb nu een positie in PayPal. Ik denk dat ik hem ga omzetten in een positie in Adyen.
Ja, beste belegger. De betaalbedrijven Adyen en PayPal hebben op het oog veel gemeenschappelijke kenmerken, maar ze ontwikkelen zich ook heel verschillend. In de transactievergoeding die ze rekenen, om maar eens iets te noemen. We gaan weer over beleggen praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Michiel Pekelharing en Loege Schilder. In de vorige aflevering bespraken we hoe Trump de beurs omhoog praat en weer omlaag praat en wat je daar als belegger mee moet. En dan nu gaan we het hebben over Adyen en PayPal. Het ene aandeel staat dit jaar 15% in de plus, het andere 15% in de min. Michiel is in de kwartaalcijfers gedoken en gaat je vertellen hoe het allemaal zit en welk aandeel de beste is en wat er allemaal speelt.
Nou, het zijn twee leuke bedrijven. Ja. Ze worden vaak in één adem genoemd. Dus ze hebben allebei heel goed geprofiteerd van de hele opkomst van het internet en alles kopen via het internet en het afhandelen van het betaalverkeer wat daarmee gepaard gaat. Ze hebben ook allebei de gewoonte om beleggers soms even flink te laten schrikken. Je komt regelmatig voor dat de koers naar de kwartaalcijfers opeens 20% of meer onderuit knalt. En ze hebben ook een gezamenlijke band met eBay. Want PayPal is ooit ontstaan als onderdeel van eBay. Is vervolgens apart naar de beurs gebracht. Weer overgenomen door eBay. En daarna weer apart naar de beurs gebracht. En eBay heeft in 2018, rond die tijd, ook een omschakeling gemaakt van PayPal naar Adyen. Wat voor Adyen een heel grote klant was. En het begin eigenlijk van een periode van snelle groei. Tegelijkertijd zijn er ook best wel verschillen tussen beide ondernemingen. En het belangrijkste punt is dat PayPal veel meer aan de consumentenkant zit. Terwijl Adyen het moet hebben van de grote bedrijven. En wat dat betreft ook een groot verschil is het groeitempo. Want bij PayPal zou je denken van dat is een groeibedrijf. De topman Alex Chris is in 2023 aangenomen. En daar hebben ze gezegd van je moet de profitable growth weer opstarten. En is dat gelukt? Nou, half. Want oorspronkelijk mikte PayPal op meer dan 1 miljard gebruikers in volgend jaar. Dat zijn er, dat waren er 400 enkele jaar geleden. En dat zijn er nu, dat was 400 miljoen. En dat zijn er nu maar iets meer. Even kijken of ik de cijfers heb. Ze hebben nu 436 miljoen accounts. En dat is in het eerste kwartaal met slechts 2% toegenomen. Terwijl het aantal transacties per actief account met 1% gedaald is. Dus dan kom je op een totale volumegroei van 2% uit. De omzet is met 2% gestegen naar 7,8 miljard. Dat zijn nu niet echt de eigenschappen van een groeibedrijf. Maar waarom zeg ik dan dat Alex Chris toch half geslaagd is in zijn doelstelling? Omdat de growth er misschien niet heel erg is. Maar profitable is het allemaal wel. De aangepaste winst per aandeel is in het eerste kwartaal met 23% gestegen naar $1,33. Dan hoor ik jullie denken, hoe kan je nou eens hemelsnaam met nauwelijks een groeiende omzet toch de winst zo snel opvoeren? Dat is voor een deel te danken aan allemaal kostenmaatregelen en andere zaken die hij heeft doorgevoerd. Maar deels ook aan wat PayPal doet met al die winst die naar binnen stroomt. Want ze kopen als een gek eigen aandelen in. Ze kopen elk jaar voor zo'n ongeveer 5 miljard eigen aandelen in. En dat is nogal wat als je een beurswaarde hebt van 70 miljard. En ik verwacht dat de vrije kaststroom dit jaar rond de 6,5 miljard uitkomt. Volgend jaar 7 miljard. Als je dat bedrag gebruikt om eigen aandelen in te kopen, stijgt alleen daardoor de winst per aandeel al met dubbele cijfers.
Ja, het is prettig voor de belegger. Hoe komt het eigenlijk dat de groei achterblijft?
Omdat uiteindelijk die markt behoorlijk competitief bleek te zijn. En op een gegeven ogenblik, ze zijn met name in de Verenigde Staten heel groot, dat heel veel mensen al een PayPal-account hebben. En zij hebben ervoor gekozen om inderdaad niet meer te investeren in het winnen van nieuwe klanten. Omdat ze ook dachten van de kosten daarvoor zijn heel erg hoog. Dat gaan we van ons lang zullen we leven niet zo terugverdienen. Maar wij gaan wel allemaal nieuwe diensten doen om het makkelijker te maken voor mensen en bedrijven om met ons zaken te doen. Je kunt bijvoorbeeld ook cryptomunten aanhouden op je PayPal-account. Ze maken het makkelijker om als twee mensen een PayPal-account hebben om onderling transacties te doen. Hmm. Ze hebben PayPal-buttons, hebben ze dan op websites. Maar ze hebben het ook bij bedrijven zelf in fysieke winkels. Dus op die manier proberen ze de marge op te schroeven. En dat lukt ze ook wel vrij aardig.
Ja.
Maar je merkt tegelijkertijd die concurrentie, die zie je ook terug in de zogeheten take rate. Dan hoor ik jullie denken, take rate, wat is dat? Voor het afhandelen van betaalverkeer komt er altijd een heel klein deel natuurlijk bij die verwerker terecht. En dat is in dit geval 16,8 basispunten. Dus dat is een heel klein sliffertje. En dat was in het eerste kwartaal 6 basispunten minder dan een jaar eerder. Dus je merkt dat soort cijfers, dat ze het wel lastig hebben om die winst op peil te houden. Maar ja, als je dan kijkt naar de waardering voor 10, 11 keer de vrije kaststroom, ligt de lat ook gewoon niet zo heel hoog. Ze hebben een heel bekende strategie, een heel goede strategie door te investeren in waar ze goed in zijn. En om de inkomsten door te schuiven naar de aandeelhouders via die aandeleninkoop. En dat was voor mij een aantal jaar geleden. Ik heb ze te vroeg gekocht. Ik heb nog steeds full disclosure een positie in PayPal. Mm. En dat was ook een van de redenen waarvan ik dacht van dit is wel een mooi bedrijf. Ik vind het nog steeds een prachtig bedrijf. Maar moet ik niet overstappen dan naar Adyen? Hoe gaat het bij Adyen? Die richten zich veel meer op de grote bedrijvenmarkt. En dan moet je denken aan de McDonald's of grote ketens zoals Inditex die Zara winkels hebben. En die handelen daarvoor de hele mikmak af. En eBay natuurlijk, dat is ook wel. En dan kijk je van is dat dan wel die snelle groeier die je verwacht in dit segment? Dat valt ook weer bitter tegen. In het eerste kwartaal was de groei van het afgehandelde aantal betalingen was 6% naar 314,8 miljard. Even ter vergelijking, bij PayPal was dat 4% erbij naar 417,2 miljard. Mm-hmm. Maar dan ga je wat verder kijken onder de cijfers van Adyen en dan zie je dat het eigenlijk wel heel erg het gevolg is van één grote klant die ze verloren hebben. En als je dat effect wegdenkt, dan zou de groei 25% zijn geweest. Dus dat ziet er alweer een stuk beter uit. En zij verwachten ook zelf al de komende jaren een omzetgroei van 20-30% te halen. Dus qua groei ziet het helemaal goed. Waar kijk ik dan nog meer naar? Dan kom ik toch weer bij die zogeheten take rate terecht. En dan zie je ook waarom de strategische verandering die zich nu bij Adyen voltrekt. Waarom die wel veelbelovend is voor uiteindelijk beleggers. Want de take rate kwam in het afgelopen kwartaal net iets lager uit op 17,0 basispunten. Maar dat was in het eerste kwartaal van vorig jaar nog 14,7. Dus door het wegvallen van die grote klant is die take rate, wat ze verdienen per transactie, flink omhoog gegaan.
Ja.
En dat komt omdat ze bij die hele grote bedrijven, de McDonald's van deze wereld, enorme kortingen moeten geven. Omdat ze natuurlijk een hele massa aan betaalverkeer afhandelen. Ja. En dat doe je dan tegen een wat lagere prijs dan anders. Maar wat Adyen heel slim doet, is zich meer op de MKB-markt richten. Mm. Op de kleinere bedrijven. En daar is de take rate een stuk hoger. Dus ik denk wat dat betreft, als je dan die groei hebt en je hebt ook nog het profitable deel bij Adyen, dan ziet het er wel heel mooi uit. En dat zie je ook gebeuren, die focus op die kleinere, op het MKB-segment, dat het aantal klanten in het platformsegment voor binnen een jaar gestegen is van 96.000 naar 177.000. Omzet in dit segment 63% omhoog. Qua groei en strategische positionering ziet het er beter uit. Bovendien had je nog veel meer ruimte om te groeien. Ze zijn bijvoorbeeld groter in Europa dan in de Verenigde Staten.
Ja.
Alleen daarom al is er in geografisch opzicht heel wat te winnen. Tegelijkertijd zit daarin ook wel een van de risico's. Want je moet natuurlijk wel op een goede manier groeien. En je moet er duidelijk over communiceren. En dat is in 2023 even misgegaan. Toen hebben ze heel veel nieuwe mensen aangenomen. Waardoor de EBITDA-marge opeens compleet instortte. En dat hadden ze achteraf gezien misschien wat beter uit moeten leggen aan beleggers. Ja. Dus toen kukelde de koers helemaal in elkaar.
Nou, op zich hebben ze dat toen wel uitgelegd, hè? Maar alleen je moest wel even verder lezen en verder kijken. En dan je neus lang was. Want ja, toen zeiden ze
van tevoren aankondigen van we gaan dit doen. Meer de, ja.
Toen zeiden ze bij die presentatie van de cijfers. Wij hebben jarenlang gezocht naar nieuwe mensen. Die waren er niet. Nu worden de mensen bij de Microsofts en de Facebooks en de Googles ontslagen die wij goed kunnen gebruiken. Nou, we zien inderdaad wel dat die online verkopen iets minder hard groeien dan ze in de coronatijd deden. Maar wij zien zoveel groei, met name in dat MKB-segment. Want ze richten zich altijd op de grotere klanten. Want ze hadden niet genoeg mensen om die hele markt te bedienen. Nou, die mensen toen aangenomen en toen dat MKB-segment aangepakt. En dat werpt dus zijn vruchten af.
Ja.
En dat hebben ze toen aangekondigd. Nou, toen waren beleggers er absoluut niet... wilden er eigenlijk niet eens meer naar luisteren. Want
die marge
ging zo hard omlaag dat ze enorm schrokken.
En ze wisten ook niet of die investeringen zich terug zouden betalen. Als het groeitempo opeens een stuk lager ligt, dan hoort er gewoon een heel de prijskaartje bij.
Maar uiteindelijk voeren ze die strategie dus wel netjes uit. En werpt het zijn vruchten nu af.
Dat is absoluut waar. Je merkt dat de markt meer vertrouwen krijgt in de strategische keuzes die Adyen maakt. En je merkt dat Adyen ook goed luistert naar de markt. Door bijvoorbeeld ook elk kwartaal nu met een kwartaalupdate te komen, in plaats van maar twee keer per jaar de cijfers te publiceren. En die kwartaalupdate, daar geven ze niet specifieke EBITDA en andere cijfers in weer. Maar ze geven wel een goed inkijkje in hoe het draait. Dus dat doen ze prima. Nadeel, ze worden voor meer dan 30 maal de vrije kaststroom veranderd. Terwijl dat voor PayPal ongeveer 3 keer is.
Maar ik denk ook dat het dus een op zich een heel ander bedrijf. De bedrijven zitten heel anders in de ontwikkeling. Hè?
Ja.
Dus Adyen, die kan nog groeien. Die kan de grotere klant, of die kan nog heel veel klanten aansluiten. En PayPal, die heeft die groei eigenlijk losgelaten. En die probeert vooral zijn marge te verbeteren.
Klopt, je hebt een goede aandeel en een waardeaandeel. Ja. Dus het is wat dat betreft ook kijken waar je je beter bij voelt. Ik vind het twee prachtige ondernemingen. Ik heb nu een positie in PayPal. Ik denk dat ik hem ga omzetten in een positie in Adyen.
Maar die waardering, dat klonk wel als een gigantisch verschil.
Dat is het ook. Ja. Dat is een factor 3 ruim wat ertussen zit. Ja. Maar het is ook deels de groei die je ziet bij Adyen, die er nog, met ook, je hoeft niet veel fantasie te hebben om te kijken wat ze nog kunnen doen in het MKB-segment. En als je ziet hoe succesvol ze nu al zijn. Ze mikken tot volgend jaar omzet groeit 20%, 30%. EBITDA marge minstens 50%. Daar zit echt nog wel wat rek in. Als je ook kijkt naar andere creditcardbedrijven. Zodra Adyen, wat PayPal al gedaan heeft, zeer specifiek de keus maakt om zich vooral te focussen op de winstgevendheid. Dan kan daar ook nog een heel grote slag gemaakt worden. En dan gaan ze die waardering echt wel inlossen.
Ja. Okay.
Het is alleen dat het meer gevoelig is voor de rente. Simpelweg omdat een groot deel van de winst in de toekomst ligt. Zul je zien dat Adyen ook meest stuitend op de renteverwachtingen dan dat PayPal dat doet. Dat weer een soort van, ja.
Nou, dat is een mooi concreet verhaal. PayPal uit, Adyen erin binnenkort.
Ja, maar dat is gewoon puur omdat het beter past ook bij de rest van mijn portefeuille. Omdat ik al veel meer in bedrijven, in de financiële sector, in bedrijven zit met stabiel dividend, stabiele groei. Denk aan de ASR's van deze wereld. Dus daar kan zo'n per diversificatie, is het gewoon wat een betere fit.
Helder. Voor kennis. Nou, dan gaan we maar eens langzamerhand vooruitblikken op de komende beursweek. Loegen, waar kijk jij naar uit? Of juist niet naar uit?
Nou ja, in de vorige aflevering hadden we het natuurlijk al over de cijfers van Walmart die straks komen.
Echt in het kader
die
ook van...
Ik denk dat goed laat zien wat nou de impact is van het handelsconflict tot nu toe. En voor de rest denk ik dat er elke dag wel wat, of dat er nog veel informatie komt, politiek gezien. We hebben onderhandelingen tussen Rusland en de Oekraïne. Vandaag was er nog bericht over het leger in Europa, dus die geopolitiek en de Amerikaanse Oval Office, dat zal wel voor informatie zorgen. En voor de rest... volg ik gewoon de bedrijven die in de portefeuille zitten.
Is daar nog specifiek bedrijfsnieuws
vandaag een aandeelhoudersvergadering van Nationale Nederlanden. Ja. Of NN Group, zoals het tegenwoordig natuurlijk heet. De meeste bedrijfscijfers zijn er al geweest. Palo Alto komt volgende week nog. De meeste zijn al geweest, gelukkig.
Okay. Giel?
Dat is misschien wel een leuk om te beginnen, die aandeelhoudersvergaderingen. Ik kijk er naar uit om, dat is niet per se komende week, maar misschien wat langer ook, te kijken hoe daar allemaal gestemd is. Want je ziet de afgelopen jaren dat er steeds minder duurzaam gestemd wordt. Dat gaat een beetje tegen de stroom in. En hoe komt dat? Dat is deels ook wel het gevolg van het gedrag van de grote drie. En dat zijn BlackRock, Vanguard en State Street. Dat zijn de grote ETF-huizen. En die, ja, die doen eigenlijk niks anders dan trekken dan het volgen van een index. Dus die partijen die zitten ook heel erg zich te beraden van ja, wat, hoe moeten wij dan stemmen? Moeten wij dan voor of juist tegen bepaalde duurzame ja, proposities stemmen? En je ziet dat eigenlijk de laatste jaren dat ze steeds minder die voorstellen steunen. Dat is gedaald van 33% in het topjaar 2021 tot minder dan de helft, zeg 16% van het aantal voorstellen wat gesteund werd vorig jaar. En ja, als die bedrijven die zijn vaak de grootste aandeelhouders. En sommige bedrijven hebben ze 20-25%. Dus dat kan echt wel de doorslag geven. Ja, heb je wel nieuwe wetgeving in de VS die dan ook zegt van oké, eigenlijk moet de keuze bij beleggers zitten. En je merkt dat ze worstelen om te kijken hoe zij het beste doorgeefluik kunnen worden voor de keuzes van beleggers. Maar dat vind ik wel, dat stemgedrag vind ik er wel uitspringen eigenlijk. Mm. En qua cijfers ben ik heel benieuwd wat OSI gaat melden volgende week, donderdag. En waarom? De koers is gedaald van 30 naar 7,5 euro. Dan denk je van, jee, maar dat zal heel slecht gaan daar. Maar dat is niet door een koersdaling gedaan. Dat is het gevolg van kapitaalteruggave. Ze hebben bijna alle onderdelen verkocht. En daardoor elke keer beleggers gewoon een kapitaalteruggave gegeven. Een van de laatste dingen, daar hebben ze net groen licht voor gekregen om methanolactiviteiten van de hand te doen. Dus dat zal binnenkort gebeuren. Dan krijgen ze een hele berg aandelen in Methanex. Verwacht dat die op termijn ook verkocht worden. Het geld doorgeschoven weer naar de aandeelhouders. En ik ben ook wel benieuwd of ze alsjeblieft weer een keer een tipje van de sluier oplichten wat ze in de toekomst gaan doen. Of ze het bedrijf op een andere manier gaan insteken, andere activiteiten doen. Want daar zijn ze historisch gezien heel goed in. Het was vroeger in het verleden was het een cementbedrijf en daarna een methanolbedrijf. En dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of daar nog iets interessants naar buiten komt.
Oké. Nou, dat brengt ons aan het einde van deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zijn we weer. Dan is het donderdag 22 mei, klopt dat? Ja, donderdag 22 mei. En dan zitten hier Martijn van Herpen en Menno van Hoven. Heeft u al vragen voor een van die heren? Dan kunt u weer mailen naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Volg ons op de socials. Bedankt voor het luisteren. Succes op de beurs. En tot de volgende keer.